En zo komen wij alsnog bij Hebreeën 10, vers 19. Dat is de tweede keer dat de apostel op een climax komt in de uiteenzetting. De eerste keer was in Hebreeën 4, vanaf vers 14. Terwijl wij dan een grote hogepriester hebben, zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En nu, na een veel uitgebreidere uiteenzetting, zijn wij terecht in hoofdstuk 10, vers 19. Dat begint eveneens met dewijl wij dan. Dus de herhaling van de zin, maar nu uitgebreider. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Dat is het heilige der heiligen en daar staat de troon der genade. Terwijl wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Onder verwijzing naar hoofdstuk 9, waar staat de hoge priester ging eenmaal per jaar in, niet zonder bloed, maar met het bloed van stieren en wokken. En Christus is ingegaan niet door het bloed van stieren en wokken, maar door zijn eigen bloed, door zijn eigen leven namelijk. En door dat leven van Jezus hebben wij ook de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Dat was Efeze waar het zo staat. Hier staat, terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. In dat laatste wordt verklaard nu, het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Want u weet hoe het was, het wordt drie keer vermeld door de evangelisten. Door Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, ik weet niet precies welke het vermelden. Maar drie van de vier maken melding van het scheuren van het voorhangsel in de tempel op het tijdstip van het overlijden van de Heer Jezus aan het kruis. Toen scheurde het voorhangsel, toen was de toegang open en daarna was het ook de Heer zelf die als eerste daar inging, namelijk in zijn opstanding, in een nieuwe schepping. Want als de oude geoordeeld is, door de dood van de Heer Jezus, is de weg tot het nieuwe geopend. En verder staat er op een verse en levende weg. Dit is ook een goede controle op de betekenis van dat woord bloed, mocht u dat nodig hebben. Die weg was een bloedige weg. Het staat er niet zo heel uitgebreid, of althans niet zo duidelijk in de Statenvertaling. Maar er staat wel degelijk dat als de hogepriester inging in het heiligdom, dan sprenkelde hij ook voordat hij met dat bloed kwam bij het verzoendeksel, sprenkelde hij dat bloed voor de Ark des Verbonds, dat wil zeggen op de grond. Hij liet dus een bloedig spoor na. Het gaf de weg aan. De weg was, je kan het zo niet zeggen misschien, maar de weg was geplaveid met bloed. En waar bloed leven is, is het dus een levende weg die inleidt, die ingaat tot achter het voorhangsel. Die weg is nieuw en dus heet die vers. Een verse en levende weg. Een nieuwe weg. Die was er nooit, men kon ook niet binnen. Maar door de opstanding van Christus en doordat hij naar de kracht des onvergankelijke levens inging in het ware heiligdom, niet met handen gemaakt, niet van dit maaksel, namelijk in het nieuwe verbond en in de hemel zelf. Daardoor is deze weg geopend en waar hij ons vertegenwoordigt, want hij wil nog steeds in onze plaats staan, onder verwijzing naar lied 150, is dus de toegang voor ons open. Als hij ons hoofd is, onze hoge priester is, als hij ons wettig vertegenwoordigt, als onze trooster, advocaat, onze voorspraak, dan kunnen wij dus met recht gewoon achter hem aanlopen, is het idee dat heilige der heiligen binnen, over die weg die hij ons ingewijd heeft. En in zekere zin, zijn bloed is die weg. Hij is dus die weg. Dat is die verse en levende weg. Het is Christus zelf. Hij heeft die weg ingewijd. Daarom zouden wij met vrijmoedigheid ontstellen, want dat is de algemene strekking weer van heel deze brief. Wij zouden ons stellen onder het nieuwe verbond en niet onder het oude verbond. Wij zouden leven onder de heerschappij der genade en niet onder de wet. Wij zouden leven niet volgens de richtlijnen die de wet aangeeft, maar volgens de richtlijnen die wij ontvangen van door via onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En die zei, loop maar gewoon achter mij aan. Het is niet voor niks dat de eerste gelovigen discipelen heten. Volgelingen. De bedoeling was dat wij de Heer zouden volgen. En het eerste is dan dat we inderdaad ingaan tot deze genade. Dat is de positie die God ons gewezen heeft. En we zouden inderdaad van die toeleiding tot deze genade waarin wij staan, Romeinen 5 weet u nog, gebruik maken. Laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan. Ik zeg nogmaals, het betekent maar niet dat we met vrijmoedigheid in gebed zouden gaan en de Heer van alles zouden vragen. Dat is de traditionele verklaring. Het is veel meer dan dat. Het is niet zo dat wij onder de wet zouden blijven leven en als we dan in nood komen, dat we dan eventueel een beroep doen op de Heer in de hemel. Nee, we zouden zelf die hemelse positie innemen. Zie? En daar als vanzelfsprekend, ik meen ik serieus, als vanzelfsprekend leven uit wat hij ons geeft. En daar staat dan nog vervolgens achter, en terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods, onder verwijzing naar hoofdstuk 3, waar gezegd wordt dat wij als gelovigen die deze belijdenis vasthouden, dat wij zijn huis zijn en dat hij het hoofd is van dat huis en dat hij getrouw is over geheel dat huis enzovoorts. Terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods, wiens huis wij zijn. Zo laat ons toegaan, offeren, het is hetzelfde woord, naderen. Laat ons toegaan met een waarachtig hart, dat is van de andere kant bekeken. Met een waarachtig hart, dat wil zeggen een hart dat de waarheid is toegedaan. Met een leven dat de waarheid betracht. Die heb ik uit Efeze 4. Want daar staat dat wij als gemeente zouden wij de waarheid betrachtende opwassen, opgroeien. Men groeit op doordat men de waarheid betracht. Dat komt van het woord dragen. Met zich meedragen, betrachten. Ruim gezien wil zeggen praktiseren, maar smaller gezien wil zeggen men draagt die. Men draagt die met zich mee. In het hart namelijk. Daardoor groeit men op en die waarheid is uiteraard gewoon weer het woord van God. Laat ons toegaan met een waarachtig hart. In volle verzekerdheid des geloofs. Niet in volle twijfel des geloofs. In volle verzekerdheid. Volle verzekerdheid des geloofs. We zetten ons volle vertrouwen. Niet maar een deel. Volle vertrouwen op de Heer en zijn werk. Onze harten, in de praktijk zijn dat onze gewetens, want de harten zouden gereinigd worden van een kwaad geweten, weet u nog, 9 vers 14. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, we hebben geen weet van zonde meer, zei ditzelfde hoofdstuk aan het begin, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Maar dat is beeldspraak. Want waar in het Oude Testament het lichaam van de priesters gewassen moest worden met rein water, met een korte ei vanzelfsprekend en los van elkaar, waar het lichaam van de priesters gewassen werd met rein water, is het de uitbeelding van dat wij geheel gereinigd zijn. En inderdaad, de doop in water is daar uiteraard ook een uitbeelding van. Nou ja, van dood en opstanding, maar zo worden we wel gereinigd. Hè? We zouden gereinigd zijn. En in die positie is er niets wat ons zou belemmeren om gewoon tot hem te gaan en te zeggen, Heer, hier ben ik, ik lever mij aan u uit. Ik ben voor u beschikbaar. Doet u maar wat u wilt. Het kan nooit verkeerd aflopen. Dat is volle verzekerdheid des geloofs toch? En daarna staat er een uitdrukking die hier in de Hebreeënbrief verscheidene malen genoemd wordt. Namelijk, laat ons de onwankelbare belijdenis des geloofs, dit staat er echt, niet hoop, er staat geloof. Laat ons de onwankelbare belijdenis des geloofs houden, vasthouden. Dat wil zeggen, laten wij de Heer belijden. Dat wil zeggen, ons aan hem onderwerpen, ons aan hem uitleveren. Want die het beloofd heeft, die de beloften gedaan heeft, is getrouw. Ook woorden die op vele plaatsen herhaald worden. Woorden van deze spreking vinden we in Hebreeën een paar keer. In de eerste plaats al in hoofdstuk 3. Waar in het begin van dat hoofdstuk staat dat wij zouden aanmerken, vers 1. Wij zouden aanmerken de apostel en hoge priester die wij belijden, onze belijdenis. Christus Jezus, wij zouden op hem zien, hem als voorbeeld nemen, hem nawandelen. Kortom, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar dat was hoofdstuk 2. Maar aanmerk deze apostel en hoge priester onze belijdenis, die getrouw is aan degene die hem aangesteld heeft. Toen hoorde ik laatst iemand zingen, nou, waren meerdere tegelijk, die zongen, Heer, wij verhogen u. Want dat zit me nog dwars. Ik heb nog steeds een knoop ergens liggen. Daar kom ik niet uit. Wij verhogen u. Ik meen te weten dat de Heer Jezus verhoogd werd door zijn hemelse Vader die nog hoger was. En dat wij verhoogd worden door degene die hoger is dan wij, door de Heer Jezus. En als wij hem verhogen, kunnen we ook van hem eisen dat hij ons trouw is, want wij hebben hem dan aangesteld. En dat is niet, nee, het was goed bedoeld, zuster, ik weet het wel. Natuurlijk was het goed bedoeld, tenminste dat neem ik aan. Ik heb er lang over gedacht, toen dacht ik, het zal wel betekenen dat we hem toelaten in ons leven als onze leidsman en als onze koning van mijn part. En zo kun je zeggen, wij verhogen u, maar het blijft toch een beetje krompraat vanuit de Bijbelse context, hè? Vooruit. Maar wat er staat is, die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Dat wil zeggen, alle werk dat de Heer aan ons zou doen, volgens de Bijbel, doet hij niet primair, althans niet, ter wille van u. En zeker niet in onze dienst, hij is ons, niet ons personeel, hij is niet de butler, hij is niet de manus van alles, hij is ook niet Sinterklaas. Ja, hij doet wel wat voor ons. Maar niet omdat wij het graag willen. Hoe graag wij het ook willen, maar dat maakt niet uit. Hij doet dat in dienst van degene die hem aangesteld heeft. Hij zei, hier ben ik om uw wil te doen. En hij kreeg te horen, gij zijt mijn zoon, mijn eerstgeborene. En dus, gij zijt priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Hij werd aangesteld als hoofd van één volk dus. En dat volk, dat zijn wij, maar hij is niet door ons aangesteld, ging niet op democratische wijze, ging op theocratische wijze. God heeft hem aangesteld. En de Heer Jezus is trouw aan God die hem gesteld heeft. En uit die verbinding tussen God en de Heer Jezus Christus leven wij. Dat is de garantie ook van onze zaligheid. Dus de garantie dat hij dat werk dat hij beloofd heeft te zullen doen, ook daadwerkelijk doet tot op de dag van Christus, Filippenzen 1 vers 6. Omdat hij het niet doet, omdat wij zulke aardige mensen zijn, omdat wij zo goed ons best doen, hij doet het omdat hij daar van bovenaf, van Gods wegen is aangesteld. Heb je dat nog? Hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft, zoals ook Mozes in geheel zijn huis trouw was. Naar het voorbeeld van Mozes. Mozes deed het ook niet voor de Israëlieten. Als je daarvoor had moeten doen. Dat is een ondankbare job. He? Maar hij deed het omdat God hem gesteld had. En zo is het met de Heer Jezus. Nou goed. En dan staat er in vers 5. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis. Als een dienaar, tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden, dat wil zeggen tot getuiging, maar dan onder de wet, en als uitbeelding van de nieuwtestamentische waarheid. Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, als dienaar, maar Christus, vers 6, is getrouw, maar dat wordt weggelaten, dat is ook een stijlfiguur, dat heet een ellipsis, een weglating. Maar ik haal hem aan uit vers 5. Maar Christus is getrouw als de zoon, niet als de dienaar, maar als de zoon over zijn eigen huis. wiens huis wij zijn, omdat we wedergeboren zijn. Dat staat er niet. Wiens huis wij zijn, want het is maar niet leerstellige waarheid, het is praktische waarheid die hier staat. Het is altijd praktisch. Wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid. Welke vrijmoedigheid? Als je niet oplet, heb je er niks aan. De vrijmoedigheid om in te gaan. Tot de troon der genade, en eventueel op een vers en levende weg. Indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe, tot het doel toe, vasthouden. En die roem der hoop wil zeggen, wij roemen in de hoop, zo staat het in Romeinen 5 ook. Daar stond dat wij de toewijding hebben tot de genade. Troon staat er niet bij, maar tot de genade in welke wij staan. En roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij roemen in de toekomst. Wij zijn kinderen Gods. We zijn in zijn dienst geplaatst. En onze volle dienst zal pas aanvangen straks in de wederkomst van Christus. Dat is onze toekomstverwachting. Dat wij in heerlijkheid met Christus zullen geopenbaard worden. Daar leven wij uit. Dat verwachten wij. En dat is bepalend voor ons leven van vandaag. Maar als dat zo is, dan is ook inderdaad Christus. Dan zijn we ook inderdaad zijn huis. In de praktische zin van de term. Dan zorgt hij voor ons. Dan geeft hij ons al wat wij nodig hebben. Dan werkt hij aan ons enzovoorts. Zie? En reinigt hij ons. Hij voedt ons. Hij nodigt ons aan zijn tafel. Is trouwens een geweldige beeldspraak. Natuurlijk. En een volstrekt bijbelse. Maar hier staat dus ook, hè, dat wij, hier staat dat we de roem der hoop tot het einde toe zouden vasthouden. In vers 14 van Hebreeën 3 staat, want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. Tot het doel toe, einde is altijd doel, hè. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vasthouden. Van ons wordt verwacht dat wij deze dingen vasthouden. Daarop vertrouwen, daarin geloven, daarmee leven enzovoort. En dan doet hij zijn werk. Zolang wij denken dat we ons aan de wet moeten houden, doet hij zijn werk aan ons niet. Wij plaatsen ons onder het oude verbond, wat kan hij met ons beginnen? Wat moet hij ons leren over genade als wij ons onder de wet plaatsen? Enzovoort, hè? En als wij proberen de oude mens, de onze of die van onze schoonmoeder te verbeteren. Die hadden we nog niet gehad, hè? Nee. Nou, als wij proberen de oude mens, onze oude mens of die van een ander te verbeteren. Wel, dat is niet het werk van de Heer. Dan zijn we met dingen bezig waar hij niet het minste belang bij heeft. Waarom zou hij? Dat is ook zijn taak niet. Dat is niet zijn opdracht om zich daarmee te bemoeien. Zijn opdracht is om ons te leiden in heel de waarheid, om ons te voeden met het woord, om ons te reinigen met het bad des waters door het woord, enzovoort. Maar men kan zich daaraan onttrekken. En de oproep van heel deze brief, en eigenlijk van al die brieven natuurlijk, is dezelfde, namelijk wij zouden ons daar niet aan onttrekken met de woorden eveneens van Hebreeën 10. Wij behoren niet tot degene die zich onttrekken ten verderve, maar wij behoren tot degene die geloven tot behouding der ziel. Dat is het laatste vers van hoofdstuk 10. Maar goed. En diezelfde uitdrukking die ik nou 2 keer gelezen heb, min of meer, heb ik hier nog een keer voor me liggen in Hebreeën 4 vers 14. Dat was die eerste climax. Dat wil zeggen, de eerste praktische toepassing van de brief. Die van, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. En dan staat er, einde van vers 14, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Laat ons dit vasthouden. Dat wat wij geloven, zeggen te geloven, laat ons dat houden. Dat wil zeggen, daar blijven wij bij, daar leven wij uit. En dat was nu al 3 keer. Staat er een keer of 7, maar ik weet het zo uit mijn hoofd ook allemaal niet meer waar dat staat al in deze brief. Maar een van die keren is dan inderdaad hoofdstuk 10 vers 23, daar ga ik eerst even naar terug. Laat ons, 10 vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis, nu heet het niet der hoop, maar des geloofs, houden. Want die het beloofd heeft is getrouw. En bovendien staat erbij, als je dan iets heel praktisch wil, er staat bij, en laat ons op elkaar acht nemen. tot opscherping der liefde, dat is de vrucht van de geest, weet u nog, en het resultaat van de werking van al die gaven. Laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken, want goede werken komen voort uit liefde en liefde brengt goede werken voort. Eigenlijk, liefde bestaat niet als er geen goede werken zijn, want liefde is in de Bijbel een bijzonder praktisch gericht. Elkaar lief hebben is elkaar dienen. En de goede werken, zoals ze in het Nieuwe Testament genoemd worden, nee, in het Oude ook, maar zoals ze in het Nieuwe Testament genoemd worden, zijn werken die voortkomen uit ons geloof, uit het woord dat in ons woont, en dus ook uit onze liefde voor de Heer en dus voor al onze broeders en zusters. Johannes zegt, een christen, een gelovige kun je herkennen aan één, dat hij het woord lief heeft, punt twee, dat hij de broeders lief heeft. En meer is er niet. Daar kun je het aan herkennen. En dan zegt iemand dat hij een gelovig is, hij heeft geen liefde voor het woord en niet voor zijn broeders en zusters, dan weet je het niet. Dan ligt hij waarschijnlijk. Lijkt mij. Nou goed, meer zullen we daar niet over zeggen. Wat ik nog wel even wil zeggen is hier vers 23, 24 en 25. Vers 24, laat ons op elkaar acht nemen, want men veracht het zo gauw van de genade, heet dat. Dat is een uitdrukking, die heb ik even gauw uit hoofdstuk 12 geleend. Want daar staat in vers 15, toeziende dat niet iemand verachteren, achterblijven. Dat niet iemand verachteren van de genade Gods. En iemand die zich alsnog onder de wet stelt, veracht het van de genade Gods, hoor. En voor zover wij toezicht op elkaar houden, dat is een sterke term, maar vooruit, is het om te zien of niet iemand veracht het van de genade Gods. Wij wijzen elkaar dus steeds opnieuw op de genade. Wat is het meest bekende christelijke lied? Niet stille nacht, zeggen we. Dat was gewoon, hè? Nee, ik hoor hem wel, hoor. Amazing Grace. En terecht. Daar gaat het allemaal over. Die verbazingwekkende genade Gods, waardoor wij gered zijn geworden. Het zijn maar vijf noten, maar het is een geweldig lied. Doe maar. Toeziende dus dat niet iemand verachteren van de genade. Dat is vers 15. Van hoofdstuk 12 en dan terug naar hoofdstuk 10. Laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde. Kop. Dat is een vrucht van die genade uiteindelijk. En der goede werken. En nog een keer. En laat ons, niet wij moeten, maar laat ons dat vrijwillig doen. Omdat we kinderen God zijn, uit genade zalig en levend onder de heerschappij van de troon der genade, laat ons dus ook onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Geeft me de gelegenheid om zo'n vers een keer te lezen binnen het verband. Want het zal toch duidelijk zijn wat die onderlinge bijeenkomst is. En anders moet ik vragen, het zal toch duidelijk zijn waar wij onderling bijeenkomen, toch? Ik dacht het wel dat die komen zou, ja. Waar ging het over? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Waar gingen we naartoe? Naar de troon der genade, in het heilige der heiligen, naar de ark des verbonds, naar de opgewekte en verheerlijkte Christus, enzovoort. Als u dat doet, als ik dat doe, dan komen we elkaar tegen. En als jij er bent voordat ik er kom, zie uit naar mij, want ik kom er ook. Het gebaar ontschieten, als jij bent voordat ik er kom, zie uit naar mij, want ik kom er ook. Sorry. Hoe was dat u? Zoiets, hè? Maar, en dat eindigde met, ontmoeten we met vreugde elkaar. Er zit een lettergreep te veel in, maar goed, dat gebeurt wel vaker, hè. Ontmoeten we met vreugde elkaar, dat is het precies. Wij komen werkelijk samen, niet in een zaaltje, wij komen werkelijk samen daar waar wij tot de troon der genade naderen. Wat ons bindt in de praktijk, niet leerstellig, wat ons bindt in de praktijk, is onze toewijding aan onze Heer. En die zouden wij niet nalaten, uiteraard. En we zouden elkaar aansporen om te naderen tot de troon der genade. Zoveel te meer als je ziet dat de dag nadert. Welke dag? De dag waarop dat tegenwoordige werk van Christus ophoudt, namelijk. Filippenzen 1, vers 6. Hij die in uw goed werk begonnen is, zal dat voleindigen tot op de dag van Christus. En dus tot onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, zeg maar populair, tot aan de opname van de gemeente aan toe. Dat wil zeggen, het is nu nog de tijd dat we ons aan hem ter beschikking kunnen stellen en waarin hij zijn werk in ons zou doen en waarin wij hem mogen dienen, opdat wij van hem ook een vol loon zouden ontvangen, was de bedoeling, tweede Johannesbrief, enzovoort. Bovendien, wij houden toch vast de onwankelbare belijdenis des geloofs, staat hier, maar die andere twee teksten, of drie, hoeveel heb ik er u genoemd, er stond belijdenis der hoop, en daar gaat het maar om, hè. Daar kijken wij eruit, naar die dag. En die dag komt eraan, maar zolang die er nog niet is, stellen wij ons voor het aangezicht des Heren, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal. Daartoe zouden wij elkander aansporen, was de bedoeling. Dan moet ik er nog iets over zeggen. Nou ja, ik mag er nog iets over zeggen. Dat, vooruit, hè. Dit is maar de helft van het verhaal van de grote zondag. Begrijp je me goed? De strekking van deze uiteenzetting in Hebreeën is: het is grote verzondag. Er is een weg geopend tot in de hemel en het nieuwe verbond zelf. Wij zouden met vrijmoedigheid die weg bewandelen tot de Heer gaan enzovoort. Ja, op diverse en levende weg spreekt over onze hemelse positie, roeping, erfenis, bediening en wat het allemaal maar wezen mag. Dat is het positieve verhaal overigens. Er is ook een negatieve kant aan. Die wordt helemaal bewaard tot dat gedeelte van dit boek dat je echt als brief zou kunnen beschouwen, namelijk hoofdstuk 13. Het is nog vers 13 ook. Onvermijdelijk kijk ik naar broeder Ad Leeuwenhagen. Hij blijft voor mij altijd nummer 13 nu. Hè? Maar daar staat: zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerdag. Buiten de legerplaats. Niet, zo laat ons dan met vrijmoedigheid naderen in het heiligdom tot de troon der genade, zoals we een paar keer gelezen hebben met verschillende woorden. Maar nu, zo laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Hiervoor staan een paar versen die ik niet eens wil lezen nu, omdat ik dan denk dat ik ze woord voor woord moet verklaren. En dat is heel lastig. Niet omdat het ingewikkelde theorie is of leer is, maar gewoon omdat het zeer gecompliceerde zinnen zijn. En u weet, die mag je tegenwoordig niet meer gebruiken. Het moet allemaal korte zinnetjes zijn, want anders kan niemand ze lezen of begrijpen meer. Hè? Maar het is een heel lange zin met tussenzinnen en die komt er ongeveer op neer. Dat is vers 11 dan maar, eigenlijk al eerder. Maar er is een lange zin, die komt er hierop neer, dat de weliswaar, met name op grote verzoendag, het bloed van stieren en bokken gebracht werd in het heiligdom, gesprenkeld werd voor de Ark des Verbonds en daarna op het verzoendeksel, maar dat de lichamen van die dieren, waarvan het bloed gebracht werd in het heiligdom, dat de lichamen van die dieren verbrand werden buiten de legerplaats. Heb je dat nog? Hun leven, hun bloed, werd gebracht in het heiligdom. Maar heel de rest van het dier bleef niet achter in de legerplaats, werd verbrand buiten de legerplaats. En de aardigheid is dus dat je een dubbel beeld krijgt. De een is wij, want die dieren zijn een beeld van Christus en daarna van ons als gelovigen. Wij gaan weliswaar het heiligdom binnen. Maar naarmate wij het heiligdom binnengaan en ons stellen onder het nieuwe verbond, en ons leven in het bewustzijn van onze hemelse positie, naar diezelfde mate komen wij hier op aarde terecht buiten de legerplaats. Nou ja, op de vuilverbranding. Want dat is het dan ongeveer. En dus staat er maar niet Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dan is dat, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaad hij dragende. Wij zijn het afval van de wereld. Vooralsnog. Heb je die? Een dubbele toepassing. In het verticale vlak, gezet in de hemel, in het horizontale vlak, overal buiten. Er is ook een beschrijving voor, dat heet eventuele gevangenis. Want dan sta je ook overal buiten. In de gevangenis is men buitengesloten. Immers, vandaar dat die hemelse waarheden beschreven worden in de gevangenisbrieven van de apostel Paulus. Vanwege de typologische betekenis daarvan. En onze gevangenschap is dezelfde als die van Paulus. Een vrijwillige namelijk. Waarin er zat niks anders op, maar het was vrijwillig. Voor ons ook zo. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoort. Maar er is nog een aspect aan die kwestie van grote verzondag. Want in Leviticus 16, waar grote verzondag beschreven wordt, een paar andere plaatsen vinden er ook melding van, maar het meest uitgebreide is, wat zei ik, Leviticus 16. In Leviticus 16 is sprake onder andere van twee bokken. In ieder geval in vers 7 inmiddels, waar Aaron ook beide de bokken zal nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst, de ingang van de voorhof van de tabernakel is dat. Hè. En Aaron zal de loten over die twee bokken werpen. Dat wil zeggen, ze zijn niet van elkaar te onderscheiden. Het maakt ook niet uit. Ze zijn gelijk. Ze zijn beide, aan beide mankeert niks. Er is niet een reden waarom de een voorgetrokken zou worden boven de ander. Of zou voorgetrokken worden onder de ander. Weet je veel wat. Ze zijn gelijk. Dus beslist gewoon het lot. In de zin van, dat maakt verder niet uit. Dat is geen punt. Namelijk, één lot voor de heren en één lot voor wat vertaald is met de weggaande bok. Als het niet vertaald was, had er gestaan Azazel en had hij gevraagd wat betekent dat. Had ik weer gezegd, dat betekent dat hij weggaat. Dus ja, hoe je het ook vertaalt, je krijgt altijd wat vragen erover. Maar de clou van het verhaal is dit, dat deze twee bokken horen bij elkaar. Er is geen verschil tussen die beiden, ze worden als één geheel beschouwd. Maar één van die twee bokken wordt gedood. En het bloed van die ene bok wordt opgevangen en uiteindelijk gebracht met nog het een en ander in het heiligdom. Dat is dat bloed waarover we uitgebreid gesproken hebben, mag ik wel zeggen. Dat bloed wat gesprengd wordt op de weg naar en uiteindelijk op het verzoendeksel van die ene bok. Maar die andere bok, en die verschilt niet van die ene bok, ze horen bij elkaar. Die andere bok, daarvan staat dat men die zal uitlaten in de woestijn. Dat staat in, even kijken of ik het gauw kan vinden, in vers 21 en vers 22. Dat wil zeggen, laat ik hem even lezen dan. Vers 21, en Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen. En zal daarop al de ongerechtigheden de kinderen is als alle overtredingen naar alle zonde beleiden. En hij zal die op het hoofd des boks leggen. Want hand opleggen is de uitdrukking voor het overdragen van in het algemeen verantwoordelijkheid. In het Nieuwe Testament ook, daar lees je ook over handoplegging in verband met de gemeente. Hoe vaker ik het term lees, hoe meer ik de gedachte krijg dat nooit letterlijk handen werden opgelegd. Misschien wel hoor, maar daar gaat het niet over. Handoplegging wil zeggen het overdragen van verantwoordelijkheid. Dat is wat het is. Toch? Ja, goed. Aaron zal zijn handen leggen op de bok en die zal de zonden van het hele volk belijden. Dat wil zeggen, die bok die krijgt als het ware de hele zonde last van het hele volk mee. En daarna staat er, en hij zal hem door de hand eensmans die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. En daarna heeft niemand meer wat van hem gehoord. Van die bok. De weggaande bok. De een verdwijnt naar het centrum van de legerplaats. Daar stond de Ark des Verbonds in de tabernakel. Dat wil zeggen, zijn bloed verdween daarheen. En wat er van die geslachte bok overbleef, werd buiten de legerplaats verbrand. Maar die andere bok die nog leefde, die krijgt de handen opgelegd en mag dan gaan. Alleen niet meer terugkomen. Hij wordt de laan uitgestuurd. Nou ja, de woestijn ingestuurd. En u weet hoe dat gaat. Als men de betekenis niet begrijpt, dan gaat men gissen, raden. En dat wordt ook weer doorgegeven. Dan gaat een eigen leven leiden enzovoort. En dus krijg je zo'n verhaal van, ja, die weggaande bok is noodlottig aan zijn eind gekomen in de woestijn. Daar kan niemand tegenspreken, want die bok die moet overleden zijn. In die woestijn, dus dat zal wel. En dan wordt dat geacht weer een beeld te zijn van de dood van de Heer Jezus of zo. De Joden die immers deze wetgeving nooit gehouden hebben en pas weer die wet opgezocht hebben in de dagen van de Babylonische ballingschap en die dus helemaal ook niet wisten wat het was, want ze lazen het ook maar voor het eerst. En ze wilden er wat van maken. Ze dachten, laat ons creatief zijn en een religie stichten. Toen het van God al lang niet meer hoefde. En toen het oude verbond al lang verouderd was en nabij de verdwijning. Want het was na de dagen van Jeremia, weet u wel. Toen heeft men uitgevonden dat je die bok toch niet zomaar kon wegsturen. Dus wat heeft men uitgevonden? Men bracht hem weg vanuit het tempelgebied. En joeg hem aan de oostzijde van Jeruzalem ergens van de klippen en af, toen viel hij zo de Araba in, weet je wel, dat dal achter Jeruzalem en achter de Olijfbergen zo, enzovoort. Die klip die wijzen ze je nu nog aan, waar ze dan die bok dan over de klip bedoel ik, joegen enzovoort. Het is niet bijbels. Bijbels is, de bok leefde nog lang en gelukkig. En wij in Nederland denken, een woestijn, daar kan je niet eten, maar het hele punt is, men kan daar wel eten en men laat daar ook inderdaad de schapen en de bokken uit, zal ik maar zeggen, in die woestijn. We hebben het zelf gezien, denk ik, ten altijd. Hè? Dat is altijd wel leuk. Er is wel niet ruim te eten, maar er is te eten. Daar leven die beesten gewoon. Het is geen enkel punt. Hij werd de legerplaats uitgezet en hij moest zich maar zien te redden. Maar vergis u niet, beide bokken zijn een beeld van de Heer Jezus, eerste plaats. Maar vervolgens van u en mij. Namelijk, aan de ene kant, de ene bok, hebben wij een leven in het heiligdom, onder het nieuwe verbond, in de hemel zelf. Daar is onze zaligheid. En wat de horizontale positie betreft, nou ja, zijn we buiten de legerplaats. Of omdat het lichaam van die bok buiten de legerplaats smadelijk verbrand werd. Of omdat die andere levende bok gewoon werd uitgejaagd, levend en wel, buiten de legerplaats. Nou, dat is onze positie. Naar de mens. Naar de mens leven wij dus gewoon in een woestijn. Daar is geen leven mogelijk. En als wij op onszelf zinnen, op wie wij zijn, dan blijft gewoon over. Wij dragen alle zonde met ons mee die je maar denken kunt. Van de hele wereld of van heel de mensheid of wat het maar was. Wij zijn belast met die zonde. Als u in die woestijn wil leven, komt u nooit van die zonde af. En wij leven weliswaar eens deels naar de oude mens in deze wereld, maar dat is niet de norm. Wij zouden ons bewust zijn van die andere kant. Hoezo twee naturen, weet u wel? De nieuwe mens en de oude mens. De oude mens leeft in deze wereld en in zonde, in een zondige wereld en met schuld en wat het allemaal wezen mag enzovoort. Hè. Maar voor God leven wij in het heiligdom, verbonden met de Heer Jezus Christus en onder de heerschappij van dat nieuwe verbond. Zijn er twee verschillende aspecten ervan. Het zal u duidelijk zijn dat dit soort symboliek niet algemeen bekend is en dat tot vandaag de dag je kan promoveren over het onderwerp van die weggaande bok. Omdat het een mysterieus onderwerp is. Hè. De naam Azazel heeft men voor weggaande bok heeft men zelfs al toegeschreven aan de duivel enzovoort. Wat is de een voor de Heer is de ander voor de duivel. Verzin ze maar. En dat heet dan wetenschap. Maar goed, hè? Omdat men deze positie van de gelovigen in onze dagen niet kent. Wij horen niet bij de wereld, wij horen niet bij de legerplaats. Dus zijn we in de woestijn, horizontaal gezien. Wij doen niet mee, wij zijn eruit gegaan, enzovoort. De andere kant is dat wij onzienlijk als het ware door de poort, door de deuren, door het voorhangsel zijn ingegaan in het heiligdom. En daar is onze werkelijke plaats. Bij wijze van spreken, het bloedje van die weggaande bok was wel degelijk. Zijn bloed, zijn leven was in het heiligdom. Kijk, de buitenkant niet zien, maar zo is het nou eenmaal. Dat is onze plaats. En we doen er goed aan ons dat te realiseren. Ik bedoel, het is of het een of het ander. Het is allebei waar. In de wereld zijn we niet van betekenis. Daar horen we niet meer in thuis. Daar wil men ons ook trouwens niet hebben, als het goed is. Maar aan de andere kant, wij hebben de plaats van het midden. De plaats van de troon, de plaats van de heerschappij gevonden. Daar horen wij thuis en daarheen leidt de weg. Dat is naar de mens gesproken, cultuur, historisch of hoe dat maar heet, is het subcultuur, het hoort er niet bij, het is een minderheid, enzovoort. Maar aan de andere kant hebben wij een positie ontvangen in de hemel zelf. En ik kan het niet laten om dan nog te wijzen in het kort op Hebreeën hoofdstuk 12, waar hetzelfde systeem nog een keer uiteen wordt gezet. Hebreeën hoofdstuk 12, waar in het eerste deel van het hoofdstuk gezegd wordt: wij zouden onze weg gaan, onze loopbaan lopen, ziende op Christus, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht en die bovendien uitgegaan is buiten de legerplaats en al dat soort dingen, maar die niettemin gezeten is aan de rechterhand des troons van God, Hebreeën 1, vers 1 en 2. Laten wij onze weg lopen. De loopbaan die ons is voorgesteld. Waarom zouden wij dat doen, is de vraag. En het antwoord is, opdat we opgevoed zouden worden tot zonen. Want daar gaan de volgende versen over. Op zijn minst tot en met vers 13, maar eigenlijk heel het hoofdstuk uit. Wij zullen van kinderen zonen worden. Hij zal ons opvoeden. Maar langs deze weg, de weg, de loopbaan des geloofs, om zo te zeggen. En dan ter afsluiting, in hoofdstuk 12 zegt de apostel in vers 18, want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Dat wil zeggen, gij zijt niet gekomen tot Sinaï, die tastelijke berg met het brandende vuur en de donkerheid en duisternis en het onweder en het geklank der bezuin en de stem der woorden, onder verwijzing naar de geschiedenis in Exodus. Want het schijnt een zeer schrikaanjagende gebeurtenis geweest te zijn toen de Heer aan Mozes verscheen op de Sinaï en dat soort dingen meer. En allen sloeg terecht de schrik om het hart. En één keer het voorlezen van de 10 geboden zou ons trouwens ook de schrik om het hart moeten doen slaan. Onder het motto, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? He? Toch? Paulus roept dat in Romeinen 7. Maar wij zijn niet gekomen tot die berg. Maar, vers 22, gij zijt gekomen tot een andere berg. De andere berg. De berg Sion. Niet tot Sinaï, maar tot Sion. Sion is een andere naam voor de berg of het gebergte waarop Jeruzalem gelegen is. De stad van de grote koning. Uitbeelding van het koninkrijk van Christus. En hoe het maar heet mag, de stad Davids trouwens, zolang het geen kerstfeest is, is Jeruzalem de stad Davids, dat weet u, hè? In de Bijbel namelijk. Nou goed, gij zijt gekomen tot Sion. Dat wil zeggen, niet de tastelijke berg bovendien, het is in de eerste plaats een andere berg, niet Sinaï maar Sion, maar in de tweede plaats, het is geen tastelijke berg, Sion. Daar zal in de toekomst Israël verzameld worden, in de wederkomst van Christus. Zoals het vroeger verzameld werd bij Sinaï voor de wetgeving, zal het bij het aanbreken van het nieuwe verbond voor Israël verzameld worden in Sion, in Jeruzalem. De tastelijke berg, of wat er van over is, maar het is het nog steeds, die tastelijke berg. Heb je dat? En wij zijn gekomen niet tot die tastelijke berg. Wij zijn gekomen tot de ontastelijke berg. Dat wil zeggen, je kan hem niet aanraken, hij is abstract. Hij maakt deel uit van de geestelijke dingen. Kortom, het is de hemel, want u weet dat Jeruzalem ook een beeld is van de hemel. Nou ja, van het hemelse koninkrijk van Christus. Maar waarom ik het aanhaal, is omdat we hier van doen hebben met een dubbele tegenstelling die ons gemakkelijk ontgaat. Mede omdat hier en daar woorden weer worden weggelaten. Omdat ze niet nodig zijn. Maar je moet wel dan aandachtig lezen, want anders mis je ze. Hè? Gij zijt, vers 18, niet gekomen tot de tastelijke berg. En die heette Sinaï, hoewel de naam er niet bij staat. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, daar staat de naam er wel bij. Maar vanwege de tegenstelling had er dus bij moeten staan, maar het is weggelaten, de ontastelijke berg, logischerwijze. En dat het zo is, blijkt, want die berg Sion blijkt niet de letterlijke Jeruzalem te zijn. Want er staat bij, gij zijt gekomen tot de berg Sion, tot de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem. Namelijk de hemel, waarvan Jeruzalem een beeld is. Het ware heiligdom, eventueel. En tot de vele duizenden Israëlieten staat er niet, maar tot de vele duizenden engelen. In dit geval dan toch duidelijk in de zin van hemelbewoners, om zo te zeggen. Hè? En gij zijt gekomen tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. Uitgebreider kun je het woord gemeente trouwens eigenlijk niet verklaren. Want ecclesia, gemeente, betekent in het Grieks de algemene vergadering. In het Nederlands heet het dan de Staten-Generaal, maar vooruit. De volksvertegenwoordiging namelijk. En als het Hebreeuws zou geweest zijn, dan zou die gemeente geweest zijn de vergadering der eerstgeborenen, zeg maar der oudsten. Uit nummer 11 bijvoorbeeld. En bij elkaar heet het dan, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering en of namelijk de gemeente, namelijk der eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven of ingeschreven zijn. En gij zijt gekomen tot God, de rechter over allen en tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen en kortom tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En gij zijt gekomen tot het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel en het bloed van Abel. Maar ja, het bloed van Abel is een beeld van het bloed van Christus, uiteraard. Hè? Goed, dat is beeldspraak waar ik nu dan maar niet meer op inga. Maar het gaat maar om het beginsel, dat we zouden leren verstaan wat onze positie is. Hebben wij deel aan het nieuwe verbond? Ja, wij horen niet onder Sinaï, maar we horen onder Sion. Zijn we dan Israël? Nou, op die manier eigenlijk niet. Want wij hebben deel weliswaar aan Sion, maar een etage hoger. In de hemel zelf. En daar gaat het om. En dat is hetzelfde plaatje als uit Hebreeën hoofdstuk 9. Christus is ingegaan in het heiligdom, ware heiligdom. Dat is een beeld van het nieuwe verbond. Staat er ook uitdrukkelijk bij, hebben wij gelezen. Maar in tweede instantie staat er, nou ja, het is eigenlijk de hemel. Met andere woorden, we hebben deel aan het nieuwe verbond. Maar niet in een aardse positie, maar in een hemelse positie. Wij zijn gekomen van Sinaï tot Sion, maar niet op in een aardse positie, maar in een hemelse positie. Als God een werk op aarde gaat doen, zal hij het doen via Israël. Dat wacht op de toekomst, dat wacht op de bekering van het volk, paardgaande met wat wij noemen de wederkomst van Christus enzovoorts. En in onze dagen doet hij wel degelijk een werk met betrekking tot een koninkrijk, met betrekking tot een nieuw verbond, met betrekking tot een volk voor zijn naam. Dat hij verzamelt wel degelijk uit de heidenen, maar dat is nog niet Israël of het koninkrijk openbaren. Integendeel, het is wel dezelfde soort werk, maar nu nog niet voor een aardse toepassing, maar voor een hemelse toepassing. Laten we dat toch vooral begrijpen. Dan worden we ook niet teleurgesteld. Zolang we bezig blijven met aardse omstandigheden van ons eigen leven, of dat van onze broeders en zusters, of zelfs van heel de wereld, zijn we bezig met dingen waar we aan onttrokken zijn. En dan zijn we belast onder de zonde, misdaden, wat er is, in die woestijn, in deze wereld. Nee, wij zouden ingaan in het heiligdom en ons realiseren dat het werk dat God doet, is niet voor de wereld, het is niet in de wereld. Daar zal het al betrekking op hebben, logischerwijze, maar nog niet nu. Het is een werk uit de wereld. Het is een werk van afzondering enzovoort. Hè. Ja, dan kijk ik naar Jos Alders en dan denk ik meteen weer, nou ja, in de Rooms-Katholieke Kerk, daar vind je toch nog wel het een en ander van dit soort beginselen terug. Hè. Heel dat idee van, we stappen in een klooster voor de rest van ons leven om ons te wijden aan de dienst aan God, de godsdienst, is natuurlijk toch uiteindelijk een soort karikatuur van Bijbelse waarheid. Want wij stappen eruit, wij zonderen ons af. Zie, om de Heer te dienen. Heb je dat? Dat is de uitbeelding. Een mooie vind ik ook altijd, die van het priesterschap. Hè? Als je in de Rooms-Katholieke Kerk priester bent, ben je dat in heel de wereld, overal waar je komt. Het verandert niks meer. En voor de rest van je leven, want ze kunnen je niet meer ontslaan. Je blijft altijd een priester. Wat je ook uithaalt. Hè? Maar, hè? Ja, precies, dat bedoel ik. Als je dan trouwt, want om eens iets ergs te noemen, dan. dan blijf je toch priester. Dus als je getrouwd priester wil zijn, moet je eerst priester worden en dan trouwen. Heb ik geleerd van iemand die ervoor doorgeleerd had. Dat was Fons Jansen, was dat geloof ik. Maar vooruit maar weer, hè. Want ze kunnen je niet ontslaan uit je priesterschap. Priesterschap is voor altijd. Want de genadegiften, genadegaven God zijn onberouwelijk. Als je eenmaal priester bent, ben je het altijd en overal. Het is maar niet de functie op een bepaalde plek en in een bepaalde plaatselijke gemeente. Maar in heel de kerk zijnde het lichaam van Christus. Daar vind je toch Bijbelse waarheid terug. Als u een kind van God bent, of misschien bent u een diaken of opziener of wat u maar bent. Hè? Misschien een behulpsel. Dan bent u dat niet alleen in een plaatselijke gemeenschap. Dan bent u het overal waar u ooit uw voeten zet, hè. En voor de rest van uw leven. Want je kan het baantje niet teruggeven en het wordt ook niet teruggenomen. Want als je teruggeeft, leg je die verantwoordelijkheid weer af. Maar dat kan niet. Je krijgt die verantwoordelijkheid voor de rest van je leven uiteraard. Dat is Bijbels. Soms vind je die dingen dan nog even terug. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Broeders en zusters, waar het om gaat is dit. Wij kennen de weg. Wij weten waarheen hij leidt. We zouden hem gaan. Bewust. Als u niet weet hoe, meld u zich gewoon, want de verbindingen zijn heel kort. Hij is dichtbij ons, woont in ons. Je kunt er gewoon aanspreken. Je kunt gewoon zeggen, ik weet het niet. Dat is trouwens het beste wat je altijd kunt zeggen. Om te beginnen dan, hè. Later moet je dat niet meer doen, hoor. Niet zeggen, ik weet het niet. Want dan zegt hij, ja, als je niet oplet, heb je er niks aan. Nou. Ja, maar je kunt het beste tegen de Heer zeggen, ik weet het niet, wijs mij de weg. He? Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Enzovoort. Dat verandert niet. En dat is de bedoeling altijd wanneer wij met elkaar waar dan ook de schriften openen. Omdat wij onderwezen zouden worden in de weg die God gaat. In de weg die de Heer Jezus Christus gegaan is en nog gaat uiteraard. Zodat duidelijk moet zijn dat wie wij ook zijn, dat wij weten wat onze weg is. En die begint met, Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Vul mij met uw woord. Dat gaat tijd kosten, want daar moet je wel even voor gaan zitten. Ja, onderwijs kost tijd. Doktersbehandeling trouwens ook, heb ik gemerkt. Ja, daar moet je de gelegenheid voor geven. En dus, we moeten de gelegenheid maken. Hoef ik u niet te zeggen, want ik neem aan dat u daarom gekomen bent. Ook deze week mag ik aannemen, voor het gemak. Hè? Maar niettemin, dat is wat wij zouden doen in ons leven. De rest van ons leven worden we in beslag genomen door van alles en nog wat. De duivel heeft zo zijn hypes en zijn technieken uitgevonden om ons bezig te houden. Zodat we van alles moeten... En overal achteraan moeten jagen. Maar wij zouden gewoon ons daarvan afzonderen. De krant kun je missen, dat heb je gemerkt de hele week al. Hè. De krant kun je missen, om maar zo geks te noemen, bij wijze van spreken. Maak tijd vrij. En ik bedoel nou niet meer de krant. Ik bedoel gewoon, maak tijd vrij. Laat je niet overal in meeslepen. Maak tijd voor de Heer. En als de Heer een beroep op je doet, kun je het niet maken om te zeggen, ik heb geen tijd. Dan heb je al tijd voor de wereld gegeven. Je hebt even leven ontvangen. En als je zegt, ja, maar ik moet in deze wereld, wat een onzin. Je hebt er niks te zoeken. Dat is onze wereld niet, daar horen wij niet bij. Wij leven, wij staan, wij leven, wij wandelen voor zijn aangezicht, onder zijn gezag. Dat wil zeggen, hij ziet op ons toe, niet als een harde leraar, hoewel ik niet kan ontkennen dat hij dat is. Maar in de eerste plaats als een liefhebbend vader. En bovendien zeggen deze hoofdstukken ook dat hij heel goed weet wie wij zijn en wat in het algemeen de mens is. Dat hij zelf ook met zwakheid op zijn minst was ontvangen. Als dat er is, maar daar wil ik maar geen discussie over aangaan nu. Hij was zelf ook met zwakheid ontvangen. Hij is verzocht geworden. Hij heeft hier op aarde geleefd. Enzovoort. Hij weet wat het is om mens te zijn. En hij weet ook precies wat er nodig is. Opdat het werk Gods in ons zou volbracht worden. En wij weten hoe het er dan uitziet. Dan ben je een beetje onaangepast mens, zoals de Heer Jezus dat hier op aarde ook was. Maar hij had tenminste licht en waarheid. Hij wist wie hij was, hij wist waar hij vandaan kwam en hij wist waarheen hij onderweg was. Want zo staat het zwart op wit in dit woord. En dat is wat ik u toewens, dat u weet waarheen u onderweg bent, dat u zich bewust bent wat en wie de weg is en dat u ook daadwerkelijk die weg gaat. Amen. Het woord is aan broeder Bosch.